u aan mijn God zegen voor me te zien. Amen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor uw levend water. Ik bid, Jezus, dat we ervan mogen drinken vandaag, Heer Jezus. We nooit verzadigd zullen zijn, Heer, in Jezus' naam. Amen. God zegen, u mag gaan zitten. Amen. Jezus, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Amen. Wie van jullie vandaag heeft een beetje dorst? Ja, meneer, echt serieus? Ik heb geen dorst. Ik bedoel letterlijk een dorst. Ik bedoel letterlijk een dorst. Letterlijk. Wie is er dorstig naar water? Misschien als je 30 minuten hebt gezongen, dan kan je al wat dorstig zijn. Als je een uur hebt gesport, hè, dan kan je al wel eens dorstig zijn. Maar wie van ons kent eigenlijk het concept in deze maatschappij, in deze westerse maatschappij, van echt dorstig zijn? We hoeven niet dorstig te zijn, want we kunnen op enig moment van de dag even naar de kraan gaan, even de kraan open doen, water pakken en drinken en we kunnen weer voort. Ja? We hoeven ons daar bijna geen zorgen om te maken, nietwaar? We hoeven geen zorgen te maken als er water... Ik maak me totaal geen zorgen dat ik morgen geen water ga hebben. Ik woon hier. Fantastisch, prijs de Heer. Als je nu ergens anders zou wonen, dan moest je in Gaza wonen momenteel. Moest je ergens in de woestijn wonen. Moest je ergens in een subharisch deel van de wereld wonen. Dan was elke dag, zoals in de tijd van Jezus, elke dag was een strijd, was angst, ga ik morgen wel water hebben? Gaat er nog regen komen? We hebben te veel regen. Wij hebben de vraag, gaat er nog zon komen, nietwaar, broeder Emmanuel? Wanneer komt die zon terug? We hebben te veel regen nu opeens in heel deze maand. We hebben water genoeg. Maar om het even te begrijpen, je moet begrijpen, Jezus zijn cultuur, de tijd waarin hij dat zei. Voor ons is dat, ik heb nooit dorst. Eerlijk gezegd, ik heb alleen dorst als ik ben gaan sporten. Ja? Dan heb ik dorst. Dus, maar wat kunnen we dat vandaag vergelijken, zodat die woorden die Jezus heeft gezegd, meer impact kunnen hebben? Want dorst hebben we niet echt. Maar in die tijd, dorst was een constante struggle, een constant smeken naar God van Vader, voorzie in onze behoeften, voorzie in ons water en brood. Brood hoef ik ook geen zorgen te maken. We kunnen elke dag naar de bakker gaan, we kunnen diepvries brood doen, we hebben brood genoeg, amen. We kunnen misschien vergelijken, vandaag zijn we constant op zoek. Met wat zijn wij zo hard verbonden, dat we bijna in paniek schieten als het niet meer verbonden is. Vandaag kunnen we misschien zeggen, als er een Jezus zou zijn die vandaag zou leven, broer man, zou zijn, laat al degenen die 4G nodig hebben, naar mij komen en ik zal hun verbinden. En uit mij zal een hotspot stromen, de iedereen die met mij verbindt, amen, eeuwige internet zou hebben. Amen. We zijn constant op zoek naar onze telefoons, naar de wifi. En als er geen wifi is, dan worden we een beetje paniekerig als we ergens in de stad zitten en met een 4G is op. En oh, ik moet gratis wifi zoeken. Waar is die gratis? We naar de McDonald's gaan, daar is gratis wifi. Misschien komt dat een beetje beter in. Hè? Jezus zei iets heel significant. Hij zei het op het laatste dag van een feest. Welk feest? Over welk feest heeft hij het hier? Het was het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, in het Hebreeuwse Sukkot, was een feest dat elke Israëliet moest vieren. Die moesten dan allemaal naar Jeruzalem komen, moesten allemaal naar de tempel komen, en die moesten daar in Jeruzalem zeven dagen lang, moesten ze daar gaan slapen onder een hutje, in een hutje. Je moet even denken, Rebecca, ze komen van heel Israël, komen ze naar Jeruzalem, en daar bouwden ze dan zo van die schammele hutjes met een loofdakje. Een dakje gemaakt uit loofbladeren. Dat zijn zo van die type palmbladeren-achtig. En dan zitten ze daar 7 dagen onder. De hele dag zitten ze te bidden. Zitten ze zo te doen. Hè, zoals de Joden nu nog aan toe zijn. En dan kijken ze doorheen die bladeren naar de sterrenhemel. En dat was allemaal een feest ter herinnering van de Joden die uit Egypte waren vertrokken, in de tijd van Mozes, ken dat vooral, uit Egypte naar het beloofde land, waar ze 40 jaar lang in de woestijn moesten verblijven onder de blote sterrenhemel, maar God voorzag in hun behoeften. God voorzag in hun water, God voorzag in hun eten, manna uit de, God voorzag in bescherming, God voorzag voor warmte tijdens de nacht en voor dekking tijdens de dag. En zij moesten dat dan nabootsen 7 dagen lang in dat loofhuttefeest. Voor heel elke man en vrouw moest dat doen. Nu, we hebben op woensdag tijdens de Bijbelstudie gezien hoe de Sabbat een voorafschaduwing van Jezus zijn werk was. De Sabbat was een voorafschaduwing van zijn opstanding uit de dood. En al degenen die hun rust in Jezus vinden, vinden nu rust van hun eigen werken en vinden dus rust bij God. Nu, Jezus heeft veel meer dingen gedaan dan al. Dus Jezus heeft nog meer feesten en voorafschaduwingen vervuld. Onder andere in deze passage kunnen we lezen hoe Jezus de gebruiken die de Joden hanteerden tijdens die feest, Jezus gaat dat gebruiken om zichzelf aan te duiden als de vervulling van de gebruiken die dat ze aan het doen waren. Wat waren ze onder andere aan het doen? Kijk, in de tijd van Jezus werden er heel wat gebruiken en rituelen toegevoegd aan dit feest. De fariseers waren heel innovatief op dat vlak. Zij voerden bepaalde rituelen toe om er een betekenis aan te geven. Zo gingen ze bijvoorbeeld elke dag tijdens die 7 dagen van dat feest, gingen ze elke dag met een hele processie. Fariseers kennen zo'n heel bende gelovigen die allemaal achter elkaar zitten te wandelen, zoals dat ze nu in Hoogstraten doen. Op de processie van het heilig bloed, van de katholieken, zij gaan dan zo'n heel processie zo. En dan hebben ze zo'n kruikje en daar zit dan zo gezegd het bloed van Jezus in. Hè. Maar dat is niet waar. Hè. En dan zitten ze zo allemaal naar de kerk, gaan ze dan allemaal tezamen. En ondertussen wordt er allemaal gekeken en gelachen en gebeden. Maar hier gingen ze dus naar het bad van Siloam. Dat is een waterbad. Daar gingen ze met een gouden kruik water uittrekken. En dan gingen ze terug naar de tempel met die waterkruik. En dan gingen ze water over het altaar kappen. En dan werd er gezongen. En dan werd er gebeden. En werd er geprofeteerd en zo verder. Nu, het water dat ze over dat altaar goten was een petitie tot God. Voor regen, voor vruchtbare oogst. En op de 7e dag van de feest zouden ze dit 7 keer doen op dat feest. En de teksten die dat ze daarbij lazen waren telkens profetisch van aard. Je moet weten, in die tijd, de fariseers keken uit naar de komst van de Messias. Zij keken uit naar de komst van een redder. Iemand die hun land terug soeverein zou maken. Iemand die de Romeinen zou buitenjagen en terug op de troon van David zou zetelen. Maar er was een ander soort Messias in hun gedachten dan toch, die in hun geburen was. En er was een ander soort symboliek die Jezus ging zeggen. U moet weten, het symboliek van het water over het altaar, Exodus 17, vers 5 en 6. Dit is er gebeurd onder leiding van Mozes. De Heer antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit, neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand, ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. En als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Zij lazen die teksten, terwijl dat ze dat water over dat altaar aan het kappen waren. En ze waren aan het zeggen, Heer, voorzie in onze behoeften. Zoals Mozes vroeger in de behoeften van het volk heeft voorzien. En hier staat Jezus. Terwijl ze dat water aan het kappen zijn, ziet hij al degenen die dorst hebben. Mannen, wat jullie aan het doen zijn. Ik ben die nieuwe rots. Die rots waarop Mozes heeft geslagen met zijn staf, dat is niet meer nodig om dat letterlijk te zien. Dat water dat jullie nodig hebben, ik weet dat je het nodig hebt, maar er is een nieuw soort water. En het water dat ik u ga geven, het zal een levende bron zijn. En iedereen die bij jou gaat komen, dat water gaat uit je buik stromen en het gaat leven geven aan andere mensen. Jezus kwam om zichzelf te presenteren als een nieuwe rots. Zelfs Paulus haalt deze passage aan in zijn brief naar de Korintiërs in 2 Korinthe, om aan te duiden dat we zijn gekomen tot een nieuwe rots waar levend water uit vandaan komt. Als jij bij hem gaat komen, als je zijn woorden gaat geloven, amen, gaat er geen echt water meer uit een rots stromen, maar zou je de geest ontvangen die gezonden wordt door Jezus. Jezus is uiteindelijk de vervulling van Gods bescherming. Jezus is de vervulling van Gods voorzienigheid tijdens de tocht doorheen de wildernis. Als er iemand vandaag doorheen een tocht van een wildernis gaat, weet dan, Jezus zal voorzien in jouw behoeften. Amen. Jezus zal voorzien in water. Je hebt misschien geen letterlijke dorst, maar je ziel heeft dorst naar het woord van de Heer. Amen. Nu, er waren meer teksten die dat ze lazen tijdens dat feest. Een andere tekst die dat ze voorlazen was Ezekiel 47. Ezekiel 47, een profetische passage. En ook dat gaat Jezus gebruiken om zichzelf aan te duiden. Amen. Dank u, Jezus. Nu, je moet weten, in Ezekiel 47, dat is ook weer een Oud-Testamentse passage, dat is een profeet die gestuurd werd naar Israël tijdens het ballingschap. Tijdens dat ze in slavernij werden meegenomen in Babylonië. Ja, 70 jaar hebben ze daar gezeten. En Ezekiel krijgt een boodschap van de Heer. Hun tempel was vernietigd. Hun tempel was kapot. Er was geen toegang meer om vergeving te krijgen van God in de tijd van Ezekiel. Houd dat in gedachten, want Ezekiel krijgt een visioen. Hij krijgt een visioen van een nieuwe tempel. Ook al is hun echte tempel kapot. Hij zegt, toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Dat is een visioen, hè? Hij krijgt de visioen. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. En nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Je moet je even voorbeelden. Je moet een berg zien en daarop staat die tempel. En dan krijg je de visioen dat onder de dorpels van de tempel allemaal water begint te stromen. Ja, dat is significant. Ezekiel wist niet wat dat hem zag. Ja? En met vers 3, met de meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Ja, dat was hun centimeters van die tijd. Waar was het? Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot aan mijn enkels. Kan iemand zeggen mijn enkels? Maar stop het daar. Nee, hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Iemand zegt mijn knieën. Hij ging door dat water en het begon als een klein stroompje. Hij ging verder en opeens werd dat water groter en groter. Ik dacht, wat is dat hier? Dat is hier tot aan mijn knieën. En hij gaat nog eens 1000 ellen, liet me weer door water en het water kwam tot aan mijn heupen. Vers 5, hij maakt nog eens 1000 ellen, toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat hij er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Met andere woorden, hij kon er niet staan. Hij was overgegeven aan de stroom van de rivier. Amen. Ik kan er van alles over prediken, maar ik wil focussen op subiet. Vers 6, de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Vers 8, hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. En wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt wat? Leven. Van Engedi tot Engelheim zullen er vissers staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Vers 12, kom daar alsjeblieft wel terug. Ik ben bijna gedaan. Vers 12, aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Wauw, wat is dit allemaal? Wat voor een visioen heeft die Ezekiel gekregen? Die wist waarschijnlijk niet wat het betekende. En Jezus komt hier en die staat in de tempel. Jezus komt 500 jaar nadien, hè? 500 jaar later. Terwijl al die fariseers die schriftversen zitten op te zeggen van water en tempel en vader, God, laat er levend water zijn. Laat ons terug een natie krijgen. Staat daar Jezus. Rivieren van levend water zullen stromen. Amen. Uit de buik voor zij die in mij geloven. Jezus kwam eigenlijk zeggen, mannen, dat visioen in Ezekiel met die tempel. Weet je wel, met die tempel, die herbouwde tempel en dat water dat eruit komt. Hier is de nieuwe tempel van God. Jezus was waarlijk de tempel van God. Hij was God als mens. Hij was God die tabernakelt onder de mens. Hij is God die tempelt onder de mensen. Hij is de vervulling van Ezekiels visioen. Van de tempel die zichzelf kon presenteren aan de aarde waaruit levend water begint te stromen. En Jezus zegt, al de versen die jullie zitten aan het opzeggen, je hoeft niet verder te zoeken, man. Hier is het. Ik ben hier. Amen. En als je mij begint te geloven en je begint in dat water te beginnen te waden. En dat is een proces. Dat is een proces. In het begin ga je daar zo tot aan je enkels in staan. Een beetje testen van vader. Ik ken je nog niet helemaal, maar als je echt trouw bent, als je echt degene bent die voor mijn behoefte kan voorzien. Als je echt degene bent die je zegt dat je bent, dan wil ik wel verder gaan. En we gaan een pasje verder. En we zitten tot onze knieën. En we kunnen nog altijd staan. En dat is God die ons begeleidt. Dat is God die met zijn geest ons opvoedt. Van kinderdom naar volwassendom. Maar er komt een moment dat we in de geest, in de rivier van de geest zitten te flowen. Als je dat zo mag noemen. Dat er geen grond meer is onder ons. Dat is zoals een kind die ineens moet beginnen te gaan fietsen. Zonder die trainingswieltjes aan de zijkant. En dat je moet zeggen van kijk kind. Ik ben de hele tijd naast jou geweest. Ik heb je de hele tijd vastgehouden. Je moet geen bang hebben. Ik ben er nog steeds naast je. Ik ben er nog steeds achter je. Mogen we aan de trainingswieltjes er een keer eraf doen. En je zal zien, papa is daar bij je. En onze papa is bij ons. Maar er zijn momenten in ons leven dat we verder moeten gaan. Dat we een stap in geloof en we komen in die rivier van de stroom terecht. En we weten soms niet naar waar het gaat. Het enige wat ik weet is, de Heer is bij me. De Heer is bij me en overal waar ik naartoe ga, waar dat de rivier naartoe gaat, zal levend worden. Amen. Zelfs het water in de Dode Zee, als het in contact komt met de rivier, wordt het niet meer zout, maar zoet. Amen. Dit is het effect van het evangelie op de wereld. Dit is het effect van Jezus, amen, zijn werk op de wereld. Het verspreidt zich tot de uiterste delen van de aarde, zelfs de Dode Zee. Zelfs de heidenen, zelfs degenen die eerst geen verbond hadden met God, die dat de Joden bestempelden als dood, zout, kunnen niks mee doen, dat groeit niks in die Dode Zee. Zelfs die zee gaat bereikt worden met het evangelie, met het levend water. Wij zijn die bomen. Wij zijn die bomen die aan weerskanten van de rivier staan. Wij zijn die bomen die door dat levend water beginnen te groeien. En raad eens wat we hebben. We hebben vruchten. Elke maand vruchten die geneeskrachtig zullen werken. Amen. Er zit hier zoveel symboliek in. Jezus vervulde het allemaal toen hij zei, laat degene die dorstig zijn bij mij komen en drinken. Amen. En je zult de Heilige Geest ontvangen. En dan zal je zijn als een rivier van levend water. Amen. Alleen moerassen en poelen worden niet zoet, hebben we gelezen. He? Waarom? Omdat die niet in contact komen met de rivier. Amen. Die blijven apart van de rivier. En dus als je apart van Jezus bent, als je buiten Jezus staat, als je geen deel uit wil maken van Jezus, amen, dan is er geen levendmakend water. Amen. En iemand zegt, dank u Jezus voor uw geest. Dank u, Jezus. Jesaja 12. Ja, kan iemand zeggen, ik wil geen moeras zijn. Nee, ik ben niet die poel. Ik ben niet die moeras. Ik ben niet zo'n stukje water dat ergens apart van de... Heb je dat al eens gezien als je zo gaat wandelen in de Ardennen of hier ergens mooi in... Voilà. En je ziet die mooie rivier en dan zie je aan de zijkant daar zo allemaal van die moerassen. Zie dat je er niet in geraakt? Want je kan wel eens wegzinken. Amen. Zie dat je in contact staat met de rivier. Zie dat je in contact staat met de rivier, want dat maakt je leven. Blijf weg van die moerassen, van die poelen des doods. Blijf weg van de negatievelingen. Blijf weg van de mensen die alleen maar energie uit je zuigen, die niet in contact staan met de rivier. Blijf in contact met de rivier. Die moerassen zijn gevaarlijke plaatsen waarin dat je wordt ingezogen. Voordat je het weet, sta je met je knieën erin en doe je, kan er niet meer uit. Je bent een boom aan de rivier. Laat mensen naar jou toe komen in plaats van dat jij, amen, je gaat vereenzelvigen met zij die geen levend water hebben. Amen. Er is een andere tekst, mijn laatste tekst, in Jesaja 12. Er is een andere tekst die werd voorgelezen op een van die dagen van het feest. Jesaja 12. Ook weer het Oude Testament natuurlijk, want ze hadden natuurlijk nog geen Nieuw Testament. Hè? En ze lazen op die dag, zul je zeggen, Ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Amen. De Heer in drukletters, dus Jehovah. Jehovah, Yahweh. Yahweh is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Vers 3, hier komt hij. Vol, wat? Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Amen. Op die dag, dit was allemaal profetisch van aard. Jesaja is niet zo'n leuk boek om te lezen. Iemand al eens helemaal Jesaja gelezen? Ja? Na een paar hoofdstukken denk je van, oké, ik heb er genoeg van, ik laat het even opzij. Het is alleen maar oordeel, het is alleen maar God die kwaad is op zijn natie. God die dreigt met dit en dat en dreigt hem, alhoewel je denkt van, wat is dit allemaal? Maar er komen ook goede passages van hoop. Er komen ook passages die verder kijken dan het oordeel op de natie van Israël. Hij zegt, op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer, wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Amen. Dank u, Jezus. Zij, de fariseers, terug naar de tijd van Jezus, zij lazen deze vers uit. Dank u, Heer, onze redder. Vol vreugde. Ik weet niet of er veel vreugde was in hun tijd. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Wel, broeders en zusters, ik heb goed nieuws. Amen. Het is in Jezus dat we vol vreugde water kunnen putten. Want Hij is de bron van de redding. Jezus, door te zeggen, kom bij mij, al jullie die dorst hebben, wilt in wezen zeggen, ik ben degene die Yahweh heeft gestuurd. Ik ben de redding van Yahweh. Ik ben de redding van Jehovah God. Ik ben de redding van God de Vader. Hier ben ik, drink van mij en vol vreugde zal je het doen. Amen. En je zal op die dag zeggen, loof de Heer en zing een lied en jubel en juich. Amen, want dat is wat er met je gebeurt. Wanneer God je zijn geest geeft. Amen. Het moet chockerend zijn geweest voor de mensen die het toen hoorden, dat Jezus zichzelf vergelijkt met de vervulling van Mozes, Ezekiel, Jesaja. Wie is die man wel niet dat hij denkt om hier eventjes recht te gaan staan, luidkeels staat te roepen op ons heilig feest? Sst, iedereen stil zijn, we zijn bezig met onze processie. Kan je inbeelden hoe kwaad en de fariseers moesten zijn? Amen. Jezus geeft hier een extra dimensie aan hun gebruiken, aan hun rituelen. Hij zegt, ik ben groter dan Mozes. Mozes heeft misschien hun volk geleid uit het land van slavernij naar het beloofde land. Mozes heeft misschien geslagen met zijn staf op de rots en er kwam water uit, maar nu staat er een nieuwe rots voor jullie ogen. En als je bij mij komt en je mijn woorden gaat geloven, gaat er geen echt water uit de rots stromen, maar ga je de geest van God ontvangen die gezonden wordt door mij. Dat is wat Jezus zegt, hè? Mannen, de Ezekiel, fantastisch visioen van die herstelde tempel van God, waaruit water stroomt en het maakt alles levend waarmee het in contact komt, maar jij krijgt nu een andere boodschap te horen. Iemand groter dan Ezekiel is hier. Amen. Ik ben de levende tempel. De geest van God is in mij. En het zal beschikbaar zijn voor al degenen die vandaag in mij geloven. En nog groter dan dat. Jij wordt een tempel van de Heilige Geest. Amen. Jij wordt een tempel van de Heilige Geest waaruit ook water gaat stromen en het komt in contact met allen die dood zouden zijn en terug levend worden. Dank u, Jezus. Halleluja. Jesaja kreeg een boodschap in tijden van moeilijkheden, in tijden van droogtes. Maar er is iemand groter dan Jesaja die voor hun ogen stond. En was een vervulling van Jesaja 12, vers 3. Met vreugde trek water uit de bron van de redding. Dank u, Jezus. Halleluja. Broer Jokke, M.K.N.L. Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Mogen u vandaag ons helpen te begrijpen dat u, Heer Jezus, bent gekomen om ons nieuw leven te geven. Levend water. Halleluja. Een nieuwe verbinding. Een nieuwe geest, een nieuw hart. We hoeven niet verder te kijken. We hoeven niet naar iemand anders te kijken. U bent de vervulling, Heer. U bent onze Sabbat. U bent ons water, u bent ons brood. Halleluja. 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 Dank u, Jezus. We zijn niet zomaar gered, broeders en zusters, om tot de hemel te geraken. Amen. Sommigen prediken een boodschap. Oh, dat ik maar tot de hemel kan geraken. Als de Heer bij me is, heeft me gered, prijs de Heer. Ik ben nu safe, hè. Ik ben er geraakt. Jezus heeft me vervuld met zijn geest. Ik ben gedoopt. Prijs de Heer. Amen. Nee, we zijn gered zodat de hemel in ons kan komen. Amen. Ik zal nogmaals zeggen. We zijn niet zomaar gered om op één dag eindelijk daar voor die poorten te staan. En in de nieuwe hemel en nieuwe aarde binnen te geraken. Nee, we zijn gered zodat de hemel in ons kan komen. God geeft ons niet zijn geest, levend water, zodat we naar een gebouw kunnen gaan en kunnen overleven voor een andere week. We hebben een rivier dat vloeit uit een tempel dat droge grond terug vruchtbaar kan maken. We hebben de woorden van Jezus, halleluja, die levend zijn. Amen. En als we ze gaan beginnen te geloven, en hoe meer dat we erin gaan, gaan op mediteren, en hoe meer dat we die woorden in ons gaan opnemen, hoe meer dat er kan worden uitgegeven, en hoe meer dat we in die rivier beginnen te stromen. Amen. Dank u, Jezus. Hoe meer we onszelf overgeven aan Hem, hoe meer we worden zoals Hem. Dan nogmaals zeggen. Hoe meer we onszelf overgeven aan Hem, hoe meer dat we worden zoals Hem. Halleluja. We zijn gisteren naar Brussel gegaan voor onze Advanced Leadership Training Seminar. Over communicatie. Hoe dat je moet communiceren met mensen. En heel veel technieken en tips en trucs geleerd. Hè? En ik bid zelf tot mezelf. Vader, laat mij een betere communicator zijn. Laat me een beter iemand zijn, Heer, die kan gebruikt worden tot u om boodschappen over te brengen. En broer Emmanuel in de auto ook zei ook van, ja, ik wil ook beter communiceren, maar ik wil vooral een beter persoon worden. Hè? Ik wil vooral meer zoals Jezus zijn. En dat is waar. Want als je meer zoals Jezus wordt, dan gaan we beter communiceren. Dan gaan we beter connecteren met andere mensen. Dus daarmee dat ik zeg, hoe meer we onszelf overgeven aan Hem, hoe meer we worden zoals Hem. Dat moet onze focus zijn. Amen. Vader, ik wil niet alleen een betere versie worden, een update, hè, een upgrade van mezelf. Iemand die een beetje beter is, die wat werkt aan zichzelf en wat scherpe kanten eraf probeert. Ik wil worden zoals jou, Heer. Zoals u mij heeft bedoeld te zijn. Amen. Halleluja. Dat is niet iets religieus. Dat is relationeel. Dus de overgave van een hart aan Hem in vol geloof en vertrouwen op wat Hij heeft gedaan Halleluja. Dank u, Jezus. Heren, halleluja. Laat met uw levend water onze dorst, Heren, worden verzadigd, Heren. Dat we kunnen opgroeien in u. Dat we kunnen zijn zoals u. Dat we die levende tempel kunnen zijn. Waaruit levend water stroomt, Heren. Bomen. Bomen aan rivierskanten van de, aan weerskanten van de rivier, Jezus. Laat het zo zijn, Heren. In de naam van Jezus. Laat het zo zijn, Heren Jezus. Rabokoshatar. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Serabokoshen, taratakesa. Sietorobokoshen, tarabakasin, tarabakasin. Thank you, Lord. U hebt de macht te restaureren dat wat van schoonheid is beroofd. In de vallei ontstaan nieuwe hoop. En u wilt altijd iets moois creëren uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw leven in. Nogmaals zingen, u hebt de macht. U hebt de macht te restaureren dat wat van schoonheid is beroofd. In de vallei ontstaat nieuwe hoop. Ja, Heer, u wilt en u wilt altijd iets moois creëren uit dat wat woest en ledig is. Nu blaast mijn kille hart nieuw leven in. Want u maakt alles nieuw.